Ik zal even mezelf kort voorstellen. Ik ben Fedo Christiaanse, inmiddels 26 jaar oud, getrouwd met Minke. We hebben 3 meisjes. We wonen in Bornbergen, dat is dicht bij Drachten. Ik ben hier 2 jaar terug een keer geweest. Maar daarom, ik stel mezelf maar even opnieuw voor, want dat is alweer zo lang terug. Ik mag vanmorgen spreken in de doopdienst. En het was wel heel gaaf dat ik dat hoorde, want ik heb zelf nog nooit in de doopdienst gesproken. Dus dat is alleen maar bijzonder. En ook mooi om zo'n getuigenis te horen. En ik zat daar thuis natuurlijk over na te denken van, nou ja, de doop en wat wilt u dan zeggen, Heer God? En wat mag ik lezen uit de Bijbel? En Heer, we zijn er straks met elkaar en wat wilt u doen? En ik kwam bij het thema gered door het water. En dat is, even kijken, ja, ik mag het zelf doen vandaag. Even, als ik het nou vergeet, help me even, want ik vind het altijd lastig om mezelf aan te denken. Gered door het water is het thema. En ik moest allereerst denken aan een voorbeeld van een paar maanden terug. Dat heeft indruk op me gemaakt, omdat het ook ruim in het nieuws kwam. Er was namelijk een man, ik weet niet hoe oud hij was. Het was in Rotterdam, weet ik. Het was in de havens volgens mij, bij het water daar. Dat een man in het water sprong, omdat er een kindje in het water lag. En dat kindje, dat dreigde te verdrinken. En hij heeft gewoon niet nagedacht. Hij dacht, ik spring erin, dat kindje moet gered worden. En hij is erin gesprongen. En hij heeft dat kindje op een of andere manier op de kant gekregen. Of misschien met hulp van anderen. Maar vervolgens is hij zelf weggezakt en niet weer boven gekomen. En hij is in het water weggezonken. En ze hebben nog een zoekactie op touw gezet, maar hij is niet meer gevonden. Of hij is later gevonden, maar toen was hij al overleden. Dat maakte zo'n indruk op mij, omdat ik toen gelijk aan de Heer Jezus moest denken. Omdat de Heer Jezus, net als deze man, is in het water gesprongen. Omdat ik gered moest worden. Omdat het kindje gered moest worden. En uiteindelijk is de Heer Jezus verdronken, maar heeft ons daardoor op de kant gekregen als we dat geloven. En ik vond het zo bijzonder. Uiteindelijk is dat natuurlijk een hele verdrietige bericht geweest, ook op het journaal. Familieleden natuurlijk hartstikke verdrietig. Maar uiteindelijk wat die man gedaan heeft is natuurlijk super bijzonder. Dat hij in dat water is gesprongen. Hij wist natuurlijk niet dat hij zijn leven zou geven. Waarschijnlijk dacht hij van, nou, ik zwem daar naartoe, klim met dat kindje de kant op. Maar uiteindelijk als we daarop terugkijken, wauw, wat heeft die man iets bijzonders mogen doen voor dat kindje. En dat kindje zal haar, volgens mij was het een meisje, een leven lang terugkijken op dat wat die man voor haar gedaan heeft. En zo mogen we ook terugkijken op wat Jezus voor ons gedaan heeft. Dat hij dat water in is gesprongen. En dat hij uiteindelijk verdronken is, zodat wij kunnen leven. En uiteindelijk is dat natuurlijk ook wat we in de doop zien. Dat de Heer Jezus is ondergegaan, maar wij mogen met hem ondergaan. En omdat Jezus weer boven is gekomen, mogen we ook met hem boven komen. En als we lezen in 1 Petrus 3, vers 20 en 21, dan wordt een bijzondere link gelegd tussen water en iets wat in het Oude Testament al gebeurd is en de doop. En ik lees uit de NBV. Petrus 3, vers 20 en 21. In de ark, en het gaat dus over Noach en de vloed, het water dat over de aarde kwam. In de ark werden slechts enkele mensen, 8 in totaal, van de watervloed gered. En dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. De doop was niet het vuil van uw lichaam. Het is een vraag aan God om een zuiver geweten. En hierom kunt u vragen, dat staat daar niet op, maar dat lees ik even verder. Hierom kunt u vragen, dankzij de opstanding van Jezus Christus, die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit, terwijl de engelen, machten en krachten aan hem onderworpen zijn. Dus ook in het Oude Testament zie je een aantal keren een situatie, en is er één van, dat er water komt en dat water de dood met zich meebrengt. Zoals die man uiteindelijk ten onder ging in het water, zo was eigenlijk de situatie ook ten tijde van Noach. En God keek naar de aarde en hij zag dat er heel veel dingen niet goed waren. Hij zag, alles wat hij zag trouwens, was slecht in de ogen van de Heer God. Alles wat de mensen dachten, alles wat de mensen deden, het was donker, het was duister en het was niet zoals God het bedoeld had. En God zag eigenlijk nog 1 man, en dat was Noach. En die man, die was een rechtvaardig, zei hij. Dat was iemand die zijn ogen nog op God richtte. En die nog bezig was met God. En nog dacht, wat zou God hiervan vinden? En hoe kan ik God blij maken? En ik geloof dat God de hemel en aarde gemaakt heeft. Was er nog maar één man, Noach. En al die andere mensen, niet. En God zegt, er moet iets gebeuren. En uiteindelijk zegt hij, er komt water, komt veel water. Alles zal onder water komen, maar ik bied een uitweg. En dat is uiteindelijk dat God tegen Noach zegt, joh, bouw een ark, bouw een groot schip. Bouw een groot schip waarmee jullie door het water gered kunnen worden. En Noach begon te bouwen. Iedereen kon zien dat Noach een schip aan het bouwen was. En er zijn mensen geweest en die hebben gevraagd, joh, Noach, wat ben je daar aan het doen? En dan begon hij te vertellen, joh, moet je eens luisteren. God zegt dat er water zal komen, want hij wil de aarde schoonspoelen, omdat er zoveel duisternis is. Maar er is één weg van redding en dat is deze boot. Dat is deze boot. En er staat uiteindelijk dat niemand Noach geloofde. Dat niemand eigenlijk dacht van, oh, dat zou wel eens waar kunnen zijn. Belangrijker nog, er was dus niemand die vertrouwen stelde in de woorden die God gesproken had. Want God zelf had gezegd, bouw een ark, bouw een boot, dan kan je gered worden. Maar er was niemand anders dan Noach en zijn gezin die dat geloofde. En als wij om ons heen kijken vandaag de dag, is dat natuurlijk eigenlijk niet anders. Als God naar deze wereld kijkt, dan is dit een wereld waar heel veel duisternis is. Waar heel veel dingen niet goed gaan. En we hebben gisteravond nog even het stukje teruggekeken van wat er dan in Haren is gebeurd. Maar we zeiden ook tegen elkaar, God, wat is dat? Wat laat dat duidelijk zien wat de duisternis teweeg kan brengen? De duisternis brengt agressie. De duisternis maakt dingen kapot. En alles wat op hun pad kwam, moest ook kapot. En zo is het met de duisternis ook. De duisternis wil alles kapot hebben. Alles wat God mooi gemaakt heeft, wil de duisternis kapot maken. En dat zie je dan in zo'n voorbeeldje even terug. God, ik denk ook dat God heel vaak door dingen heen spreekt. Ook dingen die gewoon vandaag de dag gebeuren. Zoals die man die zijn leven gaf voor dat kindje. Maar ook wat we daar zagen gebeuren was heel donker. En die mensen daar hebben zich ook heel bedreigd gevoeld. Want als er in één keer zo'n massa door je straat komt die maar één doel heeft. En dat is dingen kapot maken. Wow, heftig. En dat is, als God naar deze wereld kijkt, eigenlijk wat overal gebeurt. Donker, duister. En hij zegt net als tegen Noach, er is één manier van redding. En voor Noach was dat een ark. Maar eigenlijk is dat ook al een beeld van Jezus. Want God zegt, je kan alleen gered worden door dat water, uit die duisternis getrokken worden door Jezus. En dan legt Petrus dus de link van het water en Jezus naar de doop. En dan zegt hij, en dat water is een voorafspiegeling van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. Dus door het water werd Noach gered. En door het water is net ook Jantina gered. Ze is een nieuw leven begonnen. Ze is weer boven gekomen. Water speelt heel vaak een hele bijzondere rol in dat opzicht. Ook bijvoorbeeld bij het verhaal van Jona. Jona op de vlucht voor God. He, bij Noach veel mensen die gewoon niks met God te maken wilden hebben. Jona kende God, geloofde ook in God, maar was op de vlucht voor God. Dus dat kan ook. Dat jij hier zit misschien en dat je op de vlucht bent geweest de laatste tijd voor God. Omdat je met andere dingen bezig bent geweest. Omdat je gewoon andere dingen veel belangrijker vond. Omdat je misschien even niet wilde horen wat God te zeggen had. Ben je misschien op de vlucht geweest. En weet je, als ik terugdenk ook aan mijn tienertijd, ben ik heel vaak in mijn tienertijd op de vlucht geweest. Ik weet dat er veel tieners in de zaal zitten, jongeren. In mijn tienertijd waren er zoveel andere dingen die zoveel belangrijker leken dan God. En eigenlijk was ik gewoon op de vlucht voor God. Mijn ouders hadden me wel verteld dat God bestond. En ik geloofde het ook ergens wel. Maar als je gewoon naar mijn agenda keek en de tijd die ik besteedde, dan was het eigenlijk weinig God, veel voetbal. Weinig God, veel computeren. Weinig God, noem maar op. En Jona, die weet eigenlijk wel wat hij moet doen, maar die slaat op de vlucht voor God, want hij heeft er even geen zin in. En Jona, die slaat op de vlucht en pakt een boot, stapt aan boord en gaat onderweg. Niet naar Nineveh, maar hij gaat naar Tarsus, tegenovergestelde kant. En hij vaart over dat water en God, die laat een storm opsteken. Als ware een soort wake-up call. Van joh, je gaat de verkeerde kant op. En ik zal zorgen dat je dat te weten komt. En God die brengt hem in een storm. En dat water wat eerst rustig was, dat water wordt in één keer woest. En dat water dat wordt een bedreiging. Ook een bedreiging. Angstaanjagend, donker. En er steekt een storm op. En Jona, die weet wat er aan de hand is. Jona weet dat hij niet naar God wil luisteren. En dat dit Gods manier is om hem te laten weten dat dat zo is. En in iedereen is natuurlijk in paniek. Iedereen is in paniek, want als je dat water ziet, dan denk je maar één ding. Dood. Verdrinken. Nooit weer bovenkomen. En Jona, uiteindelijk loten ze er zelfs om. En Jona weet het al lang. Jona weet het al lang. Maar uiteindelijk komt het door een loting ook naar voren. De God van Jona, de God van hemel en aarde, heeft ons in deze storm gebracht. En er is maar één manier om daar een einde aan te maken. En Jona zegt zelf, gooi mij maar overboord. Gooi mij maar in dat water. Want ik weet dat dat jullie redding zal betekenen. Hij wist dat één iemand hemzelf de redding voor al die anderen zou betekenen op de boot. Zoals Jezus wist dat hij, als hij zichzelf zou geven, dat al die anderen gered zouden kunnen worden. Zo wist Jona, gooi mij maar overboord en de storm zal gaan liggen. En Jona wordt overboord gegooid en de storm gaat liggen. En iedereen op die boot is onder de indruk. Iedereen op de boot weet nu, de God van Jona is de enige God. En Jona zelf, die valt in dat water, zinkt weg, denkt natuurlijk, dit is mijn einde. Maar God brengt redding door het water. En God laat een vis komen. En Jona zit uiteindelijk 3 dagen in die vis. 3 dagen onder water. 3 dagen weggezonken. 3 dagen dood voor de wereld. 3 dagen niet zichtbaar. Onder water, in het donker. En uiteindelijk wordt hij weer aan wal gespuugd. Wordt hij op land gespuugd. En Jezus zegt daarvan, dat is een teken van wat ik ook heb gedaan. Voor iedereen die dat gelooft. Want uiteindelijk, zegt Jezus, ben ik 3 dagen weggezakt in dat donkere water. Heb ik mijzelf laten verdrinken. Maar omdat ik zonder duisternis ben. Omdat ik de Zoon van God ben. Ben ik weer na 3 dagen boven gekomen. En heb ik mijn longen vol gezogen met nieuwe lucht, met nieuw leven. En leef ik weer. En ieder die dat gelooft zal met mij leven. En als we lezen in Lucas, dan lezen we namelijk over het laatste moment van Jezus' leven. Het moment dat hij op het kruis hangt, dan komt dat heel bijzonder sterk naar voren. Dat de Heer Jezus wegzonk in het donker. Dat is Lucas 23. En ik lees vers 44 tot en met 47. Rond het middaguur werd het donker in het hele land, omdat de zon verduisterde. De duisternis hield 3 uren aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden. En Jezus riep met luide stem, Vader, in uw handen leg ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit. En de centurio zag wat er was gebeurd. En hij loofde God met de woorden, werkelijk, deze man was een rechtvaardige. En in Matthäus staat dat hij zegt, deze man, mens, was de Zoon van God. Het laatste moment van de Heer Jezus, dat is een moment van donker, van duister. Het is een moment dat hij weg aan het zinken is in het donker. En weet je, in Nederland hebben we niet van het mooie heldere water. In Nederland is het inderdaad zo. Dat als iemand wegzakt in het water, dat het steeds donkerder en donkerder en donkerder wordt. En aan het begin zie je iemand nog aan de oppervlakte, maar naarmate iemand verder wegzakt, is die ook niet zichtbaar meer. En uiteindelijk zien we hier dat als Jezus daar aan het kruis hangt, dat het helemaal donker wordt. In het hele land de zon verduisterde en Jezus zakt weg in de duisternis. Deze duisternis hield 3 uur aan. En waar zonk Jezus dan in weg? Wat was dat dan, die duisternis? Waarom moest hij daar sterven? Nou, die duisternis, die hebben we een kleine glimp van opgevangen in Haren. Dat is duisternis. Maar als God naar deze wereld kijkt, dan is er veel meer duisternis. Dan is alles wat hij niet zo bedoeld heeft, is donker. Want God is licht en wat niet van God is, is donker. En als ik naar mijn eigen leven kijk, dan zijn er momenten en situaties geweest dat het donker was. Er is een situatie geweest van ziekte. in mijn leven. Dat was een donkere periode, want ziekte is uiteindelijk niet zo door God bedoeld. Er was een periode van verslaving. Een periode van, ik wil er wel vanaf, maar het lukt me niet. Iets wat mij in zijn greep had. En ik kon er niet uit loskomen. Dat was duister. En zo zijn er voor een ieders leven dingen waarvan je zegt, dat is donker, dat is duister. Dat is misschien een geheim wat ik heb weggestopt, waar ik niet over spreek. Dat is misschien iets wat in de familie speelt. Ik heb een kant van de familie waar het heel donker is. Heel donker. Het lijkt wel alsof er een soort donkere deken over die kant van de familie ligt. En dat is een kant waar alleen maar ruzie is. Waar we niet meer elkaar ontmoeten. Waar mensen uit elkaar zijn gegaan. Waar ouders niet naar de begrafenis van hun dochter zijn gegaan. Waar misbruik is. Donker. En dat is maar een stukje van mijn leven. Maar zo zitten we allemaal stukjes van ons leven waarvan we zeggen, als we in onze omgeving, in onze familie, ons eigen leven kijken, dan is het zo vaak donker. Ook op school was het vaak donker. De manier waarop mijn medeleerlingen met elkaar omgingen. Respectloos. Ook naar meisjes toe. Vreselijk. Gewoon zo denigrerend, zo donker. Zo had God het niet bedoeld. En daarom moest de Heer Jezus wegzinken. Hij had niks verkeerd gedaan. Hij was licht. In hem was geen donker. Maar hij wist, als ik mij weg laat zinken in het donker, dan is dat omdat ik daarmee heel veel andere mensen ga redden. Die wel donker zijn. En het bijzondere is dat het gelijk al gebeurt. Want er staat dus een legerman. Die staat daar bij dat kruis. Een centurio wordt hij genoemd. En dat was een stoere kerel. En die had misschien zelfs net Jezus aan het kruis geslagen. Misschien had hij wel die spijkers er doorheen geslagen en had hij gedacht, nou, daar hebben we weer zo'n stomme misdadiger. Klaar, klus geklaard. Maar op dat moment gaan zijn ogen open en kijkt hij naar Jezus. Het wordt compleet donker en Jezus die zegt daar, ik geef mijn leven, ik geef mijn geest aan u, Heer God. En hij blaast zijn laatste adem uit. En deze man die bij het kruis staat weet, dit is de Zoon van God. En er staat zelfs dat hij God loofde. De eerste bekeerling lijkt het wel, vanaf dat moment. En er zijn er velen gekomen. En er zijn er tot de dag vandaag vele mensen die zeggen en die dit ontdekken. Ik ben donker van binnen. Er is heel veel duister in de wereld. En er is maar één weg en dat is Jezus. En als ik daarin geloof, dan zal ik voor eeuwig leven, zal ik met Jezus boven water komen. En dat is ook wat Paulus zegt in Romeinen. Dat is de laatste tekst die ik lees. En daarvoor heb ik dit nog opgeschreven. Ik vond het een hele bijzondere. Jezus blies zijn laatste adem uit, zodat wij kunnen ademen. En aan het kruis was het zelfs zo dat de kruisdood was een verstikkingsdood. Iemand was net zo lang tegen verstikking aan het vechten, totdat hij het uiteindelijk op moest geven en uiteindelijk stikte. Jezus stikte, zodat wij weer vrij kunnen ademen. Zodat wij niet verloren gaan. En in Romeinen 6 vers 4 gaat het opnieuw over de doop. En over de dood. En het met Jezus in nieuw leven opstaan. Romeinen 6 vers 4. We zijn door de doop in Jezus dood met hem begraven. Om, zoals Christus, door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Dus Jezus ging ten onder, maar wist, het is doordat ik zonder zonde ben, zal de Heer God mij weer uit de dood opwekken. De dood kan mij niet vasthouden. En ik zal een nieuw leven mogen gaan leiden. En dat is ook voor jou en voor mij. Wat ik heb ontdekt in mijn leven is dat ik Jezus nodig heb. Om een nieuw leven te gaan leiden, om los te zijn van de duisternis. En om uiteindelijk ook, als het leven hier ophoudt, door te leven, heb ik Jezus nodig. En Jezus zegt daarom ook voor zichzelf, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij wint er geen doekjes om. Anders dan door mij komt niemand tot de Vader. Hij zegt het anders, niemand komt tot de Vader dan door mij. Een nieuw leven. Dat is wat allemaal voor ons in handbereik ligt, om het zomaar te zeggen. Jezus zonk in het donkere water weg. En hij kwam na 3 dagen weer boven. En ieder die dat gelooft, die komt met hem boven in nieuw leven. En dat is wat Jantina net heeft laten zien. En wat de Heer Jezus zelf ook liet zien. In dat water ga je naar beneden, zink je weg, maar je blijft niet voor altijd weg. Dat is een ieder die niet in Jezus gelooft, zal altijd wegzinken. Maar ieder die in Jezus gelooft, zal met hem boven komen en nieuw leven krijgen. En dat is een leven van licht. En dat is een leven van blijdschap. En dat is een leven van twinkeling in je ogen. Een leven van, wat er ook gebeurt, God is erbij. En een zekerheid dat, ook al zie je God soms niet, ook al is het soms donker om ons heen, God is erbij. En hij heeft voor de uitweg gezorgd. Zoals hij Jona redde, zoals hij Noach redde, zo wil hij ook jou redden. En heeft hij mij gered. En weet ik ook zeker dat ik voor altijd bij God zal mogen zijn. En daar hoef je niet meer aan te twijfelen als je in Jezus gelooft. Ik wil graag samen met jullie bidden. Heer God, ik wil u bedanken. Heer, dat u zo duidelijk spreekt, Heer God, in uw woord, in de Bijbel. Dat 1 iemand moest sterven voor al die andere mensen. En dat 1 iemand in het donker, in het duister, in de kou moest wegzinken. Zodat anderen gered zouden kunnen worden, Heer God. En dank u wel voor die man die uiteindelijk gesprongen is. Heer, en zijn leven heeft gegeven, zodat dat kindje, dat meisje gered kon worden. Heer, en ik dank u wel dat u gesprongen bent, Heer Jezus. U had ook aan de kant kunnen blijven staan, Heer, maar u bent gesprongen. Heer, en ieder die dat gelooft, die zal gered worden, die zal aan de kant komen, die zal een nieuw leven ontvangen. Heer, en ik dank u wel dat u onze levens kent. Heer, u weet wat er donker is in ons. Heer, en u weet ook wie wel en wie niet bij Jezus horen. U weet, Heer God, wie al wel zijn hart heeft opengesteld en heeft gezegd, ja, ik geloof dat ik het zelf niet kan, dat ik gered moet worden uit dat water. En ik geloof dat Jezus die weg is. Dat Jezus die boot is waar ik in mag stappen om door dat water gered te worden. Heer, en ik bid ook, wilt u op dit moment en ieder in zijn hart aanspreken voor wie dat geldt. Jong en oud, Heer. Dat een ieder die nog niet gered is zal weten, ik wil gered worden. Ik wil dat nieuwe leven en ik wil bij Jezus horen. En ik wil vol blijdschap zijn. En ik wil anders met mensen in mijn klas, in mijn werk omgaan. Ik wil niet langer in de greep zijn van de duister. Ik wil niet langer ergens aan vastzitten. Ik wil vrij zijn. En ik wil niet langer leven vanuit angst van wat anderen allemaal van mij vinden, van mij denken, of ze mijn kleren wel mooi vinden, of ze me wel mooi en goed genoeg vinden, of ik wel genoeg presteer. Want dat is duister, Heren. U zegt, leef. Wees vrij. Wees blij, want ik hou van jou. Jij bent ook mijn kind. Ik heb jou gemaakt. En ik wil jou redden. Laat je redden. Heer, en ik bid ook zo. Heer, wilt u in ons hart ons aanspreken? En op dit moment dat we samen in gebed zijn, wil ik gewoon diegene vragen die zeggen, ik wil gered worden. Ik wil niet langer wegzinken in de duisternis, maar ik wil met Jezus opstaan in uw leven. Wil ik diegene vragen om te reageren door een hand op te steken. Om gewoon naar God te zeggen, ik wil gered worden. Als jij dat wil, dan mag je je hand opsteken. En dan mag je daarmee laten weten, Jezus, ik wil bij u horen. Ik ga er geen lang verhaal van maken. Ik ga het gewoon nog 1 keer vragen. Ik weet hoe spannend dat is, want ik heb het zelf ook meegemaakt. Maar als jij zegt, ja, ik wil verandering in mijn leven. Ik wil een nieuw leven. Dan mag je nu je hand opsteken. En dan mag je tegen God zeggen, vanaf vandaag wil ik het anders. Vanaf vandaag wil ik leven. Dus ik vraag het voor de laatste keer. Wie wil dat, die mag zijn hand nu opsteken. Jullie hand gezien. Heer God heeft jullie hand ook gezien. Dank u wel, Heer God, voor die mensen die nu zeggen, ondanks dat het superspannend is, Heer, misschien in het midden van je vrienden, voor kennissen te zeggen, ik wil bij Jezus horen. Dank u wel dat u het ze in hart hebt gegeven, dat zij niet langer verloren zullen gaan, maar voor eeuwig zullen leven. Ik dank u wel, Heer, dat het feest is in de hemel, omdat u zegt, iedereen die thuis komt, elke verloren zoon en dochter die thuis komt, daar zal een feest voor worden gevierd. Daar zal een groot feest voor worden klaargemaakt. En ik dank u wel dat u voor deze personen, die hun hand hebben opgestoken, een groot feest klaarmaakt. Heren, dank u wel dat ze bij u horen. Dat ze de zekerheid in hun hart mogen dragen. En dank u wel dat u hen wil gaan bevrijden van alles wat u nog vasthoudt. Dank u wel dat u hen uit de duisternis wilt trekken en in het licht hebt gezet vanaf dit moment. En wilt u alle duisternis die nog in hun leven is weghalen, Heer, in de komende tijd. Want u weet ook, Heer, dat wij met vallen en opstaan meer en meer op u gaan lijken. Dank u wel, Heer, voor dit wonder van het leven. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik wil diegenen zeggen die hun hand hebben opgestoken, dat je dat straks ook lekker kenbaar moet maken aan mensen die met je mee zijn gekomen, aan bekenden, dat het niet iets geheim blijft, maar dat je ook laat weten, ik geloof, ik ben gered en dat is een feestje waard. Dus doe dat. Hou het niet geheim.